Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
De coronacrisis. Tot nu toe ligt de aandacht vooral op de medische urgentie van de pandemie en op de economische gevolgen van de quarantaine en de wereldwijde lockdown. Maar volgens professor Dr. Elke van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel zit er een tweede graads epidemie aan te komen zonder weerga. En dan hebben we het over de psychosociale gevolgen van de pandemie, de lockdown en de quarantaine. Elke is professor in de gezondheidspsychologie en maakt ook deel uit van het adviesorgaan voor de Belgische overheid op dit gebied. Zij publiceerde van de week een artikel op het World Economic Forum waarin ze aan de bel trekt en zegt dat er nu al voorbereidingen getroffen moeten worden om deze psychosociale pandemie adequaat op te kunnen vangen. Ik vroeg haar wat andere landen op dit gebied al aan het doen zijn.
Dat is eigenlijk op basis van de beschikbare data moeilijk te zeggen, omdat we leven natuurlijk in de verschillende landen nog steeds in een soort van crisissituatie, wat maakt dat de focus vooral ligt op de medische aspecten en het uitwisselen van medische gegevens. Eigenlijk weten wij niet hoe andere landen nu kijken naar de psychosociale impact. In het eigen netwerk zie ik wel dat zowel de UK als Nederland, als andere landen in China, die psychosociale impact toch van bij de start op een of andere manier gemonitord wordt. Dus ik kan zeker niet zeggen dat er niets gebeurt in de verschillende landen. Maar op dit moment is het bijzonder moeilijk om echt aan te geven van wat er exact gebeurt in de verschillende landen. Wat wel duidelijk is, is dat in de meerderheid van de landen het medische aspect primeert.
En jij gaat een beetje naar de toekomst kijken op het moment en je rukt aan de alarmbel, want je ziet een soort van tweede graads epidemie op de wereld afkomen wat betreft de psychosociale gevolgen van die lockdown en het coronavirus, toch?
Ja, inderdaad. Dus op basis van de beschikbare literatuur die we terugvinden, maar ook op basis van ervaringen uit het verleden. Denk maar aan SARS-outbreak, maar denk ook aan de influenza-epidemieën dat we al hebben gehad. Terreuraanslagen die er al zijn geweest. Zijn we gaan kijken of proberen in kaart te brengen van wat kan er nog op ons afkomen na de hele medische golf. Want natuurlijk hebben we eerst acute medische zorg, dan subacute medische zorg. En dan zien we inderdaad een golf van psychosociale uitdagingen op ons afkomen. Enerzijds geassocieerd met de impact op het werk en de arbeidsmarkt en anderzijds geassocieerd met de onzekerheden en met de angst die natuurlijk een pandemie en van deze aard met zich meebrengt. Je mag niet onderschatten dat de infectie COVID-19 een zeer viriel infectie is, waardoor de angst voor geïnfecteerd te geraken heel hoog is. En dat leeft, dat heeft zijn weerbots natuurlijk op mensen. En die psychosociale weerbots, daarvan weten we dat die altijd een klein beetje later komt dan de acute medische aspecten.
Ja, nou ja, de wereld heeft natuurlijk nog nooit met een lockdown van de huidige omvang te maken gehad. Dus het gaat wel over een enorme grote golf waarschijnlijk. Over hoeveel mensen zouden we het kunnen hebben?
Dat is heel moeilijk op voorhand te bepalen, want dat hangt af van de strengheid van de lockdown. Hangt ook af van een aantal andere factoren, zoals stond u in de frontlinie, was u een van de zorgverstrekkers of welzijnsverstrekkers direct geconfronteerd met corona, was u een familielid van een zorg- of welzijnsverstrekker. Dus er zijn wel een aantal factoren die gaan bepalen hoe hoog uw risico is op de psychosociale impact. Andere risicofactoren zijn, gewoon vrouw zijn, blijkt toch wel een hoger risico met zich mee te brengen, maar vooral ook ouders met kinderen onder 12 jaar, die dus nu niet naar school kunnen gaan en thuis zijn, maar evenzeer mensen met weinig of geen sociaal netwerk, omdat die een hoog risico hebben op vereenzaming. Dus er zijn wel wat risicofactoren. Als laatste wil ik daar toch stipuleren dat de mensen die op de intensive care unit hebben gelegen of een familielid hebben gehad of daar dichtbij zijn mee in aanraking gekomen, inclusief overlijden na intensive care unit, dat die ook uiteraard een absolute risicofactor vormen. Dus de cijfers over hoeveel het gaat is heel moeilijk. Maar als we kijken naar de literatuur direct na de medische, verwachten we 40-70% van de bevolking. Dat is toch redelijk veel. Als we gaan kijken naar de literatuur van China, krijgen we de helft van de populatie daar die acute stressreacties vertoonde en die direct na die medische golf zware problemen vertoonde. Maar als we dan kijken naar ook hoe dat zich gaat ontvouwen op een langere termijn, zien we gelukkig wel dat het maar een beperkte percentage zal zijn van die groepen met verhoogde problemen die uiteindelijk langdurige psychosociale uitdagingen zullen hebben. En dan spreken we met cijfers 10-20% van die risicogroepen. En ja, dat is natuurlijk nog altijd heel hoog. Maar die cijfers, we moeten zien dat die psychosociale golf ook een piek zal hebben. En dan gaat dalen. We mogen echt wel steunen op het natuurlijk aanpassingsvermogen van de mensen. Dus de meerderheid, zelfs al ervaren ze problemen, gaat daar niet goede ondersteuning heel goed doorfietsen. Wat belangrijk is en waar mijn oproep vandaan kwam, is dat die psychosociale ondersteuning wel goed georganiseerd moet zijn en bovendien ook kwalitatief moet zijn.
En waar zou die uit moeten bestaan?
Die zou moeten bestaan uit verschillende invalshoeken, maar die zou vooral moeten bestaan uit een goed gecoördineerde psychosociaal zorgnetwerk dat ook heel dicht bij de mensen worden gebracht. Want experten zijn het er wel over eens dat de mensen zelf geen zorgvraag zullen stellen. En dat is natuurlijk ook typisch bij pandemie. Je ziet dat ook, als je kijkt naar de hele psychosociale hulpverlening voor corona, nu in de acute fase van corona, alle vragen aan de psycholoog, psychiater, psychosociale hulp zijn bijna gestopt, omdat mensen andere prioriteiten hebben. Dus het is heel typisch voor deze fase, is dat mensen zelf niet de vraag tot extra ondersteuning zullen stellen. Dus eigenlijk moeten wij een gecoördineerd systeem waar heel goed gemonitord kan worden en gedispatcht kan worden. Dus wij moeten onze netwerken in de psychosociale zorgverstrekking zeer goed met elkaar verweven en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de zorg dicht bij de hulpbehoevende komt, dus meer getarget en niet vrijblijvend. En wat we nu nog te veel zien, is dat er een groot aanbod is, maar dat men wacht tot als onze medemens zelf de vraag stelt. En dus ook daar zit een nieuw element. Onze psychosociale zorgverlening zal toch veel meer naar de mensen zelf moeten komen.
Want er zit natuurlijk ook een hele grote groep mensen tussen die geen toegang heeft tot de online therapiewereld bijvoorbeeld.
Absoluut. Hè? Dus ook hier is het wel belangrijk dat je inderdaad zowel online, maar ook toch nog altijd een aantal face-to-face ondersteuningen gaat aanbieden. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen die er moeten zijn. Maar we moeten, dat zien we ook, en ook dat is een nieuw gegeven, je kan niet alleen maar vertrouwen op de online modaliteiten die er zijn. Hè. Dus je zal ook inderdaad dicht bij mensen moeten gaan. Vandaar ook, en dat is nieuw, dat we er zouden moeten durven over nadenken om psychosociale hulpverlening via de geëikte kanalen bij mensen te brengen. Ook cultureel, hè? Via de kanalen die vertrouwd zijn voor onze risicogroepen. Zodanig dat we het zo dicht mogelijk bij hun kunnen brengen. En dat zijn nieuwe vraagstukken die we nu eigenlijk tegen de tijd moeten beantwoorden.
Dat was professor Dr. Elke van Hoof over de psychosociale gevolgen van de coronapandemie.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.